Nogmaals, allen van harte welkom. Ook mijn goede vrienden Alex en Mirjam. Tot een grote verrassing hier ook zijn. Vind ik echt heel fijn dat jullie er zijn. Wij gaan vandaag stilstaan bij een onderwerp dat mij al een hele tijd bezighoudt. Eigenlijk al vanaf 1 januari dit jaar. Dus dat is best wel een tijd. En ik weet niet hoe jullie dat doen, maar als je oudejaar gevierd hebt, weet je, dan zijn de oliebollen zijn op en de appelflappen zien er vies uit en buiten is al het vuurwerk ook al afgestoken. En ik vind het altijd een beetje een raar moment dat je het jaar zo begint. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar weet je, het is altijd een beetje zo, ja, een beetje zo onbestemd, zeg maar. En wat ik mezelf afgelopen jaren heb aangeleerd, is om dan te kijken van wat zou nou een tekst kunnen zijn, een bijbeltekst, een bijbelgedeelte, wat mij een beetje richting kan geven voor het nieuwe jaar. En dit jaar heb ik het ook gedaan. En het begon eigenlijk een beetje als een soort, een wiskundig spelletje. Jullie weten, ik hou van wiskunde, hè? Ik heb wiskunde gestudeerd. En als je daar nog vragen over hebt, kom naar de dienst langs. Ik leg het allemaal graag uit. En het begon bij mij zo van 2019, oké, dat eindigt op 19. Ik zou Psalm 19 kunnen lezen. Ach nee, laten we dat niet doen. Ik doe Psalm 91. Wiskundig houden van getalletjes door elkaar husselen en zo. En dan komt er iets spannends uit. En toen ben ik Psalm 91 gaan lezen. En ik moet je eerlijk zeggen, die kwam binnen bij mij. Kende ik die Psalm al? Ja, misschien. Misschien wel. Maar ik heb hem toen heel bewust gelezen. En wat begon als een grapje. Hè, zo van, nou ja, we draaien de getalletjes om en we kijken naar die Psalm die er dan uitkomt. Werd opeens voor mij iets heel bepalends. Iets waar ik dus de afgelopen maanden continu mee rondgelopen heb. En bij de vorige keer dat ik moest spreken hier, dacht ik, van zal ik erover spreken? Nee. Het is nog niet af. Het is nog niet rond. Het is nog niet, weet je, dat ik hem echt gepakt heb. Dus ik heb het uitgesteld. En vandaag kom ik er niet meer aan. Dan moet ik het er echt over hebben. Dus vandaag wil ik met jullie daarover nadenken. En het thema boven de overdenking vandaag is zwaar leven? Vraagteken. En ik ga straks uitleggen wat ik daarmee bedoel. Misschien de volgende de sheet al even. Mag dat, Jesse? Kun je me helpen erbij? Volgende sheet. Ja, dit is de tekst die ik met jullie wil overdenken vandaag. En dat is een stuk uit Psalm 91. Psalm 91 is veel langer, maar daarvoor hebben we gewoon de tijd niet om dat helemaal uit te pluizen. En misschien dat ik dat in een volgende preek wel weer doe, maar voor nu wou ik even focussen op de eerste paar teksten. Ik lees hem voor. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw. Nog eens. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Ik weet niet hoe jullie het vinden, maar dit is dichtkunst. Dit staat gewoon in de Bijbel. Als je het over je tong laat gaan, die tekst, dat is fantastisch. Alsof je een super goede wijn drinkt en dan rol je het over je tong. Zo kun je deze tekst lezen. Zo heb ik het ervaren. Weet je, en dan zit je daar tussen de appelflappen, oliebollen en denk je, wow, weet je, dat is wat God in zijn woord zegt. Maar het thema waar het over gaat is natuurlijk best wel heftig. Want als je er doorheen kijkt, gaat het over tegenslag. En ik wil met jullie nadenken wat God zegt over tegenslag en hoe je daarmee om moet gaan. En ik vroeg me later af, van waarom heb ik nou deze tekst dan specifiek voor dit jaar gekregen? Wordt het dan een jaar van tegenslag? Geen idee. Heeft me erg bezig gehouden. Ik heb gelezen, misschien doen jullie dat ook wel, anders moet je dat zeker nog een keer doen, op de website van Open Doors, als je daar leest bijvoorbeeld over hoe het gaat met de vervolging van christenen. Weet je dat het in 1 jaar tijd met 22% toegenomen is? 22%? Dus 1 op de 11 christenen werd vervolgd en nu is het 1 op de 9. Weer een wiskundig dingetje, hè? Reken het nou maar even uit. 22% meer. In 1 jaar tijd. Dus misschien is tegenslag wel een thema waar we bij stil moeten staan. Ook als we nadenken over wat er met hele grote zaken in de wereld gebeurt. Maar tegenstaan gaat niet alleen maar over dingen als vervolging. Hè? Ik wil dat niet te groot maken, want dan is het voor ons moeilijker te pakken. Ik denk dat tegenslag kan in hele kleine dingen zitten. Of juist dingen die heel persoonlijk zijn. Een baan die niet doorgaat waar je op gehoopt had. Of dat je eindexamen toch tegenvalt. Ik weet niet wie de eindexamen doet deze week. Ja, ik hoorde ook al van mensen die erom geklaagd hebben hoe moeilijk een en ander wel niet was. Het kan een tegenslag zijn. Je hebt er zo op voorbereid en je denkt van dit wordt hem. En dan word je ermee geconfronteerd. Het ziet er heel anders uit. Het kan relaties zijn. Het kan ook een kleine dingen zijn. Ik sprak vanochtend nog Jesse over de 96e minuut. Mensen, dat kan een tegenslag zijn. Dus dat zijn dingen die groot en klein in je leven kunnen gebeuren. En het is niet iets wat exclusief voor ons als christenen een thema is. Ik moet iets bekennen. Alice en ik zijn grote fans van iemand die misschien niet eens christen is, maar we vinden haar wel heel erg leuk. En dat is Brigitte Kaandorp. Eerlijk toegeven als je haar ook kent. Goed zo. En wij waren laatst weer bij haar optreden. Ze komt één keer in het jaar, komt ze dan met een nieuw programma ongeveer. En dat is voor ons altijd wel een leuk momentje met z'n tweeën. En dan gaan we daarheen. En het is allemaal heel onschuldig, jongens. Hè? En als Biljam naar zijn ezel kan luisteren, kan ik ook naar Brigitte Kaandorp luisteren. Hè? Dan komt er toch altijd wel iets doorheen waar je wat mee kan. En wij waren in Rotterdam. En daar zaten we in die grote zaal. En ze had een heel programma afgedraaid. En dat doet ze dan heel druk over. De jongeren kijken me aan. Wie is Brigitte Kaandorp? Zij is een cabaretière. Heel bekend van nummers als Koeien. Enzovoort. Ja? En zij had een hele optreden gedaan. En wat altijd gebeurt aan het eind. Dat weten jullie denk ik wel. Als iemand opgetreden heeft. Wat gebeurt er aan het eind? Een verzoeknummer. En ik weet niet hoeveel mensen in die zaal zaten. Ik denk 2000 of zo. En 3 keer raden welk nummer dan iedereen kiest. Nee. Zwaar leven. En dat gaat dan zo. Ik heb een heel zwaar leven. Vreselijk zwaar. Moeilijk. En waarom doen mensen dat? Waarom kiezen 2000 mensen dat nummer? Omdat het heel herkenbaar is voor iedereen. Tegenslag is iets wat we allemaal kennen. Iets wat we allemaal kennen en wat een soort band ook schept. Waar je nog 4, 5 dagen later over praat, zoals Jesse en ik vanochtend even deden, over die 96e minuut. Dus tegenslag is iets wat we allemaal kennen. En toch heeft God daar in zijn woord een hele duidelijke lijn in neergezet hoe we daarmee om moeten gaan. En als je kijkt hoe Brigitte Kaandorp erover praat, zegt ze, ik neem het leven heus wel zoals het komt, maar vaak komt het niet. En het is ook heel ongelijk verdeeld. Sommige mensen krijgen geluk toebedeeld en heel veel ook niet. Ik weet niet waarom God dat zo ongelijk verdeelt. Daar zingt ze over. Dat is hoe mensen tegen tegenslag aankijken. Maar God kijkt er anders tegenaan. Dat is wat hier in dit stuk in Psalm 91 heel duidelijk wordt uitgelegd hoe daarmee om te gaan. Daar ga ik met jullie doorheen. Ten eerste, het begint al meteen met wie in de schaalplaats van de Allerhoogste is gezeten. Boom, gewoon gelijk. Dus er wordt niet eens uitgelegd dat je in situaties kan komen dat je een schaalplaats nodig hebt. Het wordt als een feit neergezet. Dat is best wel bijzonder. En ik leer daaruit dat voor God dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid is, dat er tegenslagen kunnen zijn. En om een gevoel te krijgen van een schaalplaats is, moet je eigenlijk Richteren 6 eens lezen. Dat gaan we nu niet doen vanwege de tijd, maar lees het maar thuis eens een keer door. Dan zie je dat een schaalplaats is niet zoals wij vaak denken een gebouw, of een apart neergezet verblijf waar je heen kan gaan, een schuilkelder of zo. In de tijd van de Israëlieten was een schuilplaats niks anders dan een spleet in de rots. Dat kun je lezen in Richteren 6. Dan zijn de Israëlieten onder grote druk van de Midianieten. Die komen elk jaar naar het land om de oogst te roven. Elk jaar. En als dat gebeurt, dan rennen ze de bergen op, smalle paden op, en ze springen in elke willekeurige nis die ze kunnen vinden. En dat is de schuilplaats. Het is niet een heel groot gebouw of een vooraf neergezette schuilkelder. Het is een nis. Ze zoeken een heenkomen. En waar ze het heenkomen kunnen vinden, dat is de schuilplaats. En waarom wordt hij dan de schuilplaats van de Allerhoogste genoemd? Want God heeft toch eigenlijk geen schuilplaats nodig, zou je denken. Ik denk dat het zo bedoeld is dat God in onze schuilplaats is. En daarmee wordt het de schuilplaats van de Allerhoogste. Begrijp wat ik bedoel? Dus niet een aparte schuilplaats die God gemaakt heeft. Nee, wij zoeken een schuilplaats op. God is daarbij. En daarmee wordt het de schuilplaats van de Allerhoogste. Zoals een koning ergens binnenkomt en iets wordt koninklijk. Zo wordt die schuilplaats waar we zitten, welke het ook is, de schuilplaats van de Allerhoogste. Dus hier staat eigenlijk veel duidelijker. God is in die situatie van tegenslag, is hij erbij. En daarmee kunnen we zeggen dat de schuilplaats waarin we zijn, welke het ook is, wat voorheen komen we ook zoeken, dat het de schuilplaats van de Allerhoogste geworden is. En helaas, als je Richteren leest, zie je dat die Midianieten niet één keer komen, niet twee keer, niet drie keer, ze komen zeven keer. En we weten allemaal dat in de Bijbel zeven een getal van volheid is. Dus eigenlijk staat er, en dat is een beetje een tegenvaller vanochtend, dat tegenslag continu terugkomen kan. De Midianieten komen zeven keer. Tegenslag gaat niet zomaar voorbij. We moeten er wel op een goede manier mee omgaan. En de juiste visie erop hebben, hoe God dat ziet. De volgende slide, alsjeblieft. Kan iemand de volgende slide geven, of moet ik het zelf doen? Ik kan het zelf proberen. Nee, dankjewel. Heel bijzonder als je deze tekst goed analyseert, dat is handig als je er een paar maanden voor hebt, is dat in deze twee zinnen vier keer een andere naam van God voorkomt. Vier keer. Dat vond ik zo'n troost toen ik dat las. Want waar vind je nou teksten in de Bijbel in twee zinnen, maar vier grote namen van God allemaal terugkomen? De Allerhoogste, de Almachtige, Heere en God. Die tekst, die paar woorden, is volgeladen met allerlei verschillende aspecten die ons laten zien dat God er is in die tegenslag. Daarom is dat zo volgeladen met die vier namen van God. Ik zou ze allemaal in heel veel detail kunnen gaan uitleggen, maar ik heb ervoor gekozen om dat maar heel globaal te doen, dat het net genoeg is om het te begrijpen. Maar je kan een hele aparte studie over voeren wat die vier namen van God zijn. Maar het belangrijkste is dat je ziet dat in deze teksten die over tegenslag gaan, God heel diep erin is en verschillende aspecten van zijn godheid laat zien. Ik zal kijken naar de eerste. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. De Allerhoogste is een naam van God die, als je goed naar de grondtekst teruggaat, is het El Elyon. En dat is de heerser van de schepping. Ik ken er ook een lied van, hè? Heerser van de schepping. Kent u die? Ja. Hè? En die, ik heb net al gezegd, de schuilplaats waar je in zit, de situatie waar je denkt, die is niet meer onder controle, die kan ik niet meer zelf oppakken. Daar is die Allerhoogste, de heerser van de schepping, aanwezig. De schuilplaats van de Allerhoogste, daar ben je in. En is de eerste naam van God die in dit stuk heel duidelijk genoemd wordt en die duidelijk maakt, ook als je denkt dat er eigenlijk niks meer mogelijk is, is die heerser van de schepping, die boven alles staat, erbij. Ook als je het niet altijd ervaart. Ik vond het net zo mooi hoe in het kinderlied gezegd werd. Volgens mij stond er zoiets van, als je gebeden niet verhoord wordt, er geen gebed gaat in de hemel verloren. Zo stond het ongeveer, hè, Jan? En dat is hier ook bedoeld, hè? Dat je zit in de schuilplaats van de Allerhoogste, ook al ben je daar niet altijd van bewust. Hij is er wel. En dan staat daarna, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En daar zit weer een ander woord voor God. Shaddai. En dat betekent met een beetje oud-Nederlands de algenoegzame. En de algenoegzame betekent, alles wat je nodig hebt, zal hij geven. En dat is een hele bijzondere naam van God, Shaddai. Die wordt, ik heb nog even geturfd, zo'n 50 keer in het Oude Testament genoemd. En gek genoeg, ruim 30 keer in het boek Job. Is dat niet bijzonder? He? Dus de algenoegzame, die alles kan geven, is een woord of een kenmerk van God wat Job nog het meest heeft ervaren. Hoewel die door allemaal tegenslag heen ging. He? Zoveel ellende heeft meegemaakt. Maar juist in dat boek wordt de algenoegzame het meest genoemd. En eigenlijk, wat ik zo mooi vind aan deze tekst, is je begint met, ik zit in een schuilplaats van de Allerhoogste, de heerser van de schepping. En dan kom je in een tekst die echt zo heel intiem is. Zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Het is net alsof je moeder naast je ligt. Overnachten in de schaduw van de Almachtige, volgens mij is dat dit. Ja, ik weet niet hoeveel moeders hier kleine kinderen hebben. En hoeveel van die moeders hun kind gewoon in een wieg naast zich hebben liggen. Ja, dat wist ik. Ik heb het over gehad, Marije. Ja? Marije minstens. Ik denk, nou, minstens één. Die kan ik eens wel laten zien. Ja? Maar ik denk dat veel meer moeders dat doen. Ja? En overnachten in de schaduw van de Almachtige moet je dit beeld bevoorstellen. Dat is niet, weet je, een schuilplaats waar niks is, waar je naartoe rent en hoopt iets te ervaren. Het is God die daar is, maar die tegelijkertijd ook heel dichtbij is. Alsof je moeder naast je ligt als klein kind en ervoor zorgt dat je niks kan overkomen. Dat beeld moet je even vasthouden. Ja? Dat is wat deze tekst zegt. En ik weet dat er nergens in de Bijbel staat dat God een moeder kan zijn. Maar ik denk toch dat dat zo is. Ja, dat gaat over God de Vader. Maar deze tekst komt daar heel dichtbij dat God ook de moeder kan zijn. In zijn zorg, in zijn toewijding aan het kind. En dat kind zijn wij. En je kunt ook in Jesaja 66 lezen. Na heel veel zoeken kwam ik er eindelijk achter dat er toch één tekst in de Bijbel is die dat misschien toch wel zegt. En er staat dat zoals je moeder jou troost, zo zal ik u troosten. Zo staat er over het Joodse volk in Jesaja 66. Dus ik denk dat we met alle respect toch ook kunnen zeggen dat we een God hebben die ook een moeder is. En we mogen ook alle vrouwen in deze gemeente eren, niet alleen maar vandaag, maar ook op alle andere momenten, voor de moederlijke zorg die ze geven. Of ze nou eigen kinderen hebben, of dat geven aan anderen, dat is een geweldige, zegen die God in vrouwen gelegd heeft. En ik denk dat wij als mannen daar best wel een klein applausje voor mogen geven. Dus, we hebben over God Allerhoogste gehad, die in onze schuilplaats is. En we hebben het gehad over God die zich als moeder, als de algenoegzame over ons ontfermt. En dat we daarom als een klein kind, ook als het tegen zit, dat het volle vertrouwen en die volle overgave kunnen hebben. Maar wat betekent dat dan voor ons? Want dat is natuurlijk mooi dat we weten hoe God erin staat en wat God doet en hoe God het ziet. Maar wat betekent dat voor onszelf dan? Dat is in het tweede deel van deze tekst te lezen. En het begint met, ik zeg tegen de Heere. Dus de persoon die de tegenslag ervaart, die komt in actie. Nou, het is niet zo van, nou, we wachten hem af. Niet zoals Brigitte dat zegt, ik neem het leven zoals het komt, maar vaak komt het niet. Ja, nee, je doet wat. En hier zie je dat de hoofdpersoon in Psalm 91 zegt, ik zeg tegen de Heere, komt in actie. En gaat iets doen. En de eerste punt, ik zie nu dat het rood niet zo goed te lezen is, maar ik zal het even zeggen, is, waar ik dus bij stil wil staan, is het laatste deel van deze tekst. Dus waar degene die de tegenslag ervaart, in actie komt, zegt, mijn God op wie ik vertrouw. En vertrouwen wordt het mooiste, denk ik, geïllustreerd aan wat je kan lezen in Genesis 43. Misschien kennen jullie dat verhaal wel. Dat is het verhaal van Jacob. En die heeft een moeilijke tijd. En zijn meest geliefde zoon, die is door allerlei listen terechtgekomen in Egypte. En zit aan het hof van Jozef en wordt niet losgelaten. En de tekst die ik wil lezen, die is vers 14. En daar zegt Jacob, God, de Almachtige, geven jullie barmhartigheid in de ogen van die man. Hij praat tegen zijn zonen die op weg gaan naar Egypte om Jozef te ontmoeten. Zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. Dat is heftig, hè? Dat zegt Jacob. Als je over vertrouwen hebt, wat ook in deze tekst staat, dus hoe ga je om met tegenslag? Dan beginnen met vertrouwen. En vertrouwen betekent, net zoals hier in dit stuk bij Jacob, dat hij bij voorbaat elke uitkomst accepteert. Bij voorbaat. Dus hij zegt, word ik van kinderen beroofd, dan word ik maar van kinderen beroofd. En natuurlijk hoopt hij op een andere uitkomst. Maar bij voorbaat accepteert hij elke uitkomst die er zal komen. Dat is vertrouwen. En in tegenslag is dat het moeilijkste. Hè? Dat je vaak denkt van nou, ik heb een heel duidelijk idee hoe het zou moeten worden opgelost. En als dat er niet uitkomt, dan ben ik weer teleurgesteld. Waar we naartoe moeten, en dat is waar God ons ook toe oproept, is dat we beginnen met dat vertrouwen. Dat we bij voorbaat elke uitkomst accepteren die God zal geven. En Jacob leeft ons dat voor. Dat is het eerste principe. Hoe wij zullen gaan met tegenslag ten opzichte van de God die allerhoogste is en er is om ons te beschermen. Tweede. Kijken. Dat is een principe wat heel goed aansluit bij wat in de tekst staat. Ik zeg tegen de Heer mijn toevlucht en mijn vesting. Nou, wat betekent een vesting? Als je wel eens in Israël geweest bent, dan wie is er wel eens in Israël geweest? Wie heeft Masada wel eens gezien? Ja? Dat is heel indrukwekkend, hè? Dat is een soort grote rots. En bovenop die rots heeft vroeger een vesting gestaan. En wat maakt hem nou zo bijzonder? Wij zijn er ook geweest. Dat als je daar op die vesting, op die rots staat, dan heb je een heel ander perspectief. Je kunt eindeloos ver zien om je heen. En de situatie die je hebt aan de voet van die berg is totaal anders als wanneer je bovenop die berg staat. En als dus hier staat, ik zeg tegen de Heer mijn toevlucht en mijn vesting, dan wordt dat bedoeld dat je Gods perspectief kiest in een situatie. Dat je niet alleen maar uitgaat van wat je zelf ziet, maar dat je God toelaat om zijn perspectief mee te geven. En ik moest, toen ik het aan het voorbereiden was, een paar weken geleden, daar ook enorm denken aan Kinga. En Kinga heeft in 2012 een interview gegeven met Mirjam. Weet je dat nog, Mirjam? Weet je het zelf nog? Als je het niet meer, als je het nog niet gelezen hebt, kan ik aanraden, lees dat eens. Het is uit 2012 volgens mij, maar het staat nog steeds op het internet. En ik vond het heel ontroerend om dat te lezen. Kinga, super getalenteerd iemand, cum laude afgestudeerd van conservatorium, succesvol met Sela, wordt opeens heel erg ziek. En zij doorleeft dat op een hele bijzondere manier. En ze is nu helaas overleden. Maar ze zegt in dat interview, ik wil niet als een ziek mens leven. Kan je dat nog herinneren, Mirjam, dat ze dat zei? Ik wil niet als een ziek mens leven. Dat is zo diep wat ze dat zegt. Want natuurlijk is ze ziek. Natuurlijk heeft ze ellende. En natuurlijk heeft ze dagen waarop ze depressief is en zich niet goed voelt. Maar ze wil niet als een ziek mens leven. Dat betekent, de tegenslag is in haar leven. Het raakt haar lichaam. Het raakt haar geest. Maar het raakt niet haar ziel. En je ziel bepaalt hoe je leeft. Dat is wat je ten diepste van binnen voelt. En wat je het liefste wil. Ze zegt, ik wil niet als een ziek mens leven. Ik wil niet dat die ziekte mijn leven overneemt. En dat is wat hier bedoeld wordt als je zegt, ik kies Gods perspectief, God is mijn vesting. Dan laat je je niet overmannen door wat die tegenslag allemaal aanricht. Je ziel blijft gericht op wat Gods perspectief is. En ik wil je een klein stukje laten zien van een lied wat Kinga heeft gemaakt en heeft uitgevoerd met Sela. Dat heeft ze in 2009 al gemaakt. Maar ze is altijd blijven zingen. En dat vind ik nog het mooiste. Kijk, als alles goed gaat, dan kan je best een helemaal lied maken. Hè? Maar als het al jarenlang tegen zit, blijf je dat lied er nog steeds zingen. En dat deed ze. Dus in 2017 zong ze het lied nog steeds. En ik laat jullie het horen, want het is eigenlijk gewoon Psalm 91 wat ze zingt. Ja, ik word altijd wel stil van als ik het zie. Hè? Ja, als je realiseert wat haar overkomen is, en hoe ze geleden heeft, en dat ze dit dan vol overtuiging zingt, dat is voor mij, ja, elke keer als ik het zie, word ik daar ontroerd van. Ja, en ik had al dit bedacht voordat deze week helaas bekend werd dat ze overleden was. We zaten in Londen met z'n tweeën, en die zat opeens op je telefoon, een soort alert. En ik denk dat we God mogen danken voor haar, voor wie ze geweest is. En ze is een geloofsheldin gewoon. Hè? Ze wordt gewoon dat rijtje thuis. Als ze Hebreeën opnieuw gaan schrijven, dan komt Kinga daarin voor. Hè? Absoluut. En ze kiest Gods perspectief. En daarom wil ik dit laten zien. Zelfs als ze na jaren ellende steeds slechter werd, bleef ze dit lied zingen. En daarom wil ik het laten zien, dat het bij jullie blijft hangen. Wat dat betekent om Gods perspectief te kiezen. Ze liet dat niet los, consequent, al die jaren. Laatste principe wat ik wil meegeven voor het omgaan met tegenslag, is het volgende. Ik kom er niet uit, denk ik. Kun je me even helpen daarachter? Voor de volgende slide. Ja, dankjewel. Het laatste principe is, ik zeg tegen de heren, mijn toevlucht. En wat is het principe wat daar dan achter zit? We hebben het gehad over vertrouwen. Hè, Jacob, accepteren elke uitkomst bij voorbaat. We hebben het gehad over het Gods perspectief kiezen, wat we echt heel mooi in Kinga's leven kunnen begrijpen. En het laatste is dan, als principe voor het omgaan met tegenslag, toevlucht. De Heere is mijn toevlucht. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk voor mij dat je teruggaat naar de basis. Ergens je toevlucht in zoeken, is ook een Nederlandse uitdrukking. Hè? Als je helemaal niet meer weet, dan zoek je toevlucht in iets. Toch? Dat kennen we, hè? En vaak zijn dat niet zulke hele goede dingen. Toevlucht in drank, of in bepaald vermaak, of wat dan ook. Maar het zit wel iets heel menselijks achter. Als alles tegen zit, dan kiezen we vaak als toevlucht voor dingen die heel dicht bij onze basisbehoeften liggen. Ja? En daarom is het vaak ook drank en dat soort dingen, want dat kun je makkelijk doen. Ja, als je het helemaal niet meer ziet zitten, dan helpt het niet om een plan te maken en daar je toevlucht in te kiezen. Daar ben je helemaal niet aan toe. Je bent emotioneel een wrak en je wilt iets wat meteen helpt. Je toevlucht zoeken in iets. En dat zit hier ook achter. Dus als je zegt, ik zeg tegen de Heer mijn toevlucht, dan betekent dat voor mij weer teruggaan naar de basis. Weer teruggaan naar onze persoonlijke relatie met God. Heere is hier in de grondtekst Yahweh, de God van het verbond. Dus God die met ons persoonlijk een relatie heeft. Dus als hier staat mijn toevlucht, dan betekent niks anders dan weer teruggaan naar de basis. Weer God opzoeken. Op de resetknop drukken. Heb je thuis ook wel eens, hè? Dan doet je internetverbinding het niet meer. Nee, niemand kent dat probleem? Ja, toch wel, hè? Ja. En dan eerst wat je doet, is je computer resetten. Nou, dat werkt vaak ook niet. En dan ga je naar de meterkast en dan ga je de modem resetten. En ja, het werkt weer. Waarom? Alles wordt weer teruggezet naar de begininstellingen. En het werkt weer. Met tegenslag is het vaak ook zo. Dat we zoveel dingen hebben meegemaakt. Dat het leven zo ingewikkeld en complex geworden is. Dat God ons vraagt om weer terug te gaan naar de basis. Dat betekent hier de Heere mijn toevlucht. Terug naar die persoonlijke relatie. Weer je dagelijkse routine oppakken. Je Bijbel weer lezen. Tijd besteden aan je gebedsleven. Zorgen dat je echt gewoon weer teruggaat naar wat het echt voor bedoeld is, je geloofsleven. Dat is wat je nodig hebt als derde element als het over tegenslag gaat. Het is niet genoeg. Je hebt ook over natuurlijk het godsperspectief gehad net en het vertrouwen. Maar weer teruggaan naar de basis, die toevlucht kiezen, dat is ook superbelangrijk. En Jezus leeft ons dat voor. Hoe vaak lezen we niet dat Jezus, nadat hij met zijn discipelen rondgelopen heeft, wonderen gedaan heeft of tegenslag heeft ervaren, dat hij, wat doet hij? Wat zeg je, Albert? Dat hij de berg op gaat. Jezus drukt dan op de resetknop. Daarom doet hij dat. Hij gaat dus in eentje met alle discipelen beneden. Hij gaat die berg op. En hoe lang die daar zit, geen idee, staat er niet bij. Maar ik schat in dat het niet een half uurtje of een kwartier is. En hij gaat terug naar de basis. Dat is wat hij continu doet. En met de reden. Net zoals hier de toevlucht staat, zo doet Jezus dat ook. Hij gaat de berg op, zoekt zijn toevlucht bij God de Vader. En ga terug naar de basis. En ga weer nadenken over alles waarvoor die geroepen is. En zoekt die vervulling bij God. Dus ook in tegenslag is dat belangrijk. Dat we teruggaan naar die basis. Dat we die resetknop indrukken. En dat we God toelaten om weer met ons stap voor stap alles op te bouwen. Wat we misschien wel een beetje aan het opverloren zijn. In alle tegenslag en alle druk van de dag. Dat is wat ik met jullie wilde delen. Dus tegenslag, even samenvattend, gaat niet weg. De Midianieten komen 7 keer. Sorry, ik kan het niet beter maken. Het is zo. Maar God geeft daar heel duidelijk in aan dat hij in dat lijden is. De schuilplaats is van de, is van de Allerhoogste, omdat hij in onze schuilplaats komt. Hij geeft aan dat hij ons omringt, zoals een moeder haar kind, om die liefde te geven die we nodig hebben om erheen te gaan. Maar vraag dan van ons, het is geven en nemen, vraag dan van ons dat we dat vertrouwen opbouwen, gunnen, geven, om te accepteren welke uitkomst er dan ook is. Dat we zijn perspectief kiezen in die tegenslag. En dat we teruggaan naar de basis. Dat we continu weer teruggaan naar waar het allemaal voor bedoeld is. Zodat onze tegenslag met hem overwonnen kan worden. Dat wou ik met jullie delen.